Als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen, zou het niet zo heel vreemd zijn dat ze bij die vergadering in juli beslissen, misschien moeten we toch nu al 50 basispunten
erop gooien.
Ja. En een beetje om de marktverwachtingen te veranderen. Ja. Dat je niet hebt dat de staart kwispelt met de hond, maar dat je zegt, wij nemen het narratief.
Ja.
Maar dat de ECB duidelijk maakt van, wij hebben nu die bazooka op tafel gelegd, waarmee we die landen kunnen helpen indien nodig. En dat heeft ons een beetje bevrijd van het juk om niet te kunnen doorpakken,
ja,
omdat we die landen niet in de problemen wilden brengen.
Hallo, ik ben Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag, de podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is op tal van fronten. Vandaag gaan we het hebben, net als vorige week, over de enorme inflatie waarmee we kampen en de pogingen van centrale banken om daar iets aan te doen. Daan Ballengeer was er en adviseerde toen iedereen om een bak popcorn aan te schaffen om dit van nabij te gaan volgen, omdat het zo spannend is. Er staan hele wezenlijke beslissingen op het spel die heel veel betekenen voor ons dagelijks leven. Kun je de inflatie bestrijden? Zo ja, hoe dan? Kunnen we de rente verhogen? Of is dat veel te gevaarlijk omdat we ons massaal in de schulden hebben gestoken om huizen te kopen? Maar ook landen hebben zich massaal in de schulden gestoken. Dus het is heel moeilijk om de rente te verhogen. Dus je zou kunnen zeggen dat elke centrale bank zit in een enorm dilemma, wordt uit elkaar gescheurd. Daar gaan we het vandaag opnieuw over hebben, want er is weer veel gebeurd de afgelopen week op dit terrein. Welkom Daan.
Hallo.
Ja, er gebeuren eigenlijk allemaal verschillende dingen, tegenstrijdige dingen. Ik wil beginnen in Amerika. Volgens mij hangt boven de markt, gaan we een Volcker Summer krijgen, zoals dat heet. Kun je uitleggen wat dat is?
Zeker, het was deze week, zoals je zei, een mooie aflevering weer in dat feuilleton van die inflatie met de Amerikaanse Centrale Bank die een rentebesluit gaf. En daarbij besloot om de rente met 75 basispunten op te trekken. Dat is eigenlijk meer dan ze zelf had aangekondigd. Want in de tussentijd van wat ze had laten verstaan dat er ging gebeuren en wat er effectief gebeurde, kwamen de inflatiecijfers over mei uit en die waren eigenlijk slechter dan verwacht. En bovendien bleek dat de kerninflatie, dus gezuiverd voor de hele sterk schommelende voedings- en energieprijzen, dat die 6% bedroeg. Dat geeft aan dat eigenlijk die inflatie daar echt in de haarvaten van de economie zit. En daar wou dus de Federal Reserve op ingrijpen. En er wordt gezegd dat ze dat op een volkerachtige manier deed. Want door sterker door te pakken en een sterke signaalfunctie uit te sturen, deed ze een beetje denken aan wat Paul Volcker in 1979 deed, toen hij met de Saturday Night Massacre de rente opeens met een ruk omhoog gooide, omdat hij op die manier eigenlijk de inflatieverwachtingen van de Amerikaanse burgers over de knie wilde leggen en ze breken.
Ja.
En er is een hele mooie anekdote, Pieter, daarover, en dat is dat destijds had de Federal Reserve niet de gewoonte om de pers te woord te staan. Dat had, niemand kon zich herinneren dat ze dat ooit gedaan had. En Paul Volcker, die belde rond en die zei, ik ga een persconferentie geven, kom allemaal, want het gaat de moeite worden. En toen zeiden ze bij CBS, een televisiezender, van ja, dat lukt eigenlijk niet, want we hebben maar één cameraploeg in Washington. En Paus Johannes Paulus, de tweede, komt naar Washington en we gaan dat volgen.
Mm-hmm.
Waarop Volcker zei, nee, jullie willen hierbij zijn. En dat was eigenlijk de poging van hem, en een heel geslaagde poging, om de voorpagina's van de kranten en het nieuws te gaan domineren en duidelijk te maken aan de Amerikanen, dit is, zoals ze in het Engels zeggen, een watershed moment. Hier hebben we de streep in het zand getrokken en nu gaan we het anders doen. En dat was eigenlijk een soort light versie wat Powell deze week deed door die verwachtingen van de Amerikanen te proberen in te tomen. Hij gaf ook heel duidelijk aan dat de Federal Reserve nu echt naar die verwachtingen van Amerikanen kijkt, dus niet enkel wat ze denken dat ze in de cijfers zien op de lange termijn, maar wel wat ze verwachten dat Amerikanen in die cijfers gaan zien.
Ja, want ik wil even over het wezen van inflatie hebben. Je zei al, het zit in Amerika inmiddels in de haarvaten. Je hebt eigenlijk het gevoel dat inflatie een soort fenomeen wat zich invreet in de economie. Het begint misschien met een verhoging van de energieprijzen, in dit geval denk ik, of verhogen van andere prijzen, omdat er door corona allemaal schokken in de vraag en aanbod waren. En die vreet zich in. En dat hangt voor een groot deel samen op wat mensen verwachten. Als mensen denken dat de prijzen omhoog gaan, nou, dan gaan ze ook hun prijzen verhogen, producenten. Dan gaat. Hoe werkt dat nou precies, inflatie? En waarom is het zo gevaarlijk?
Wel, als die prijzen eenmalig sterk stijgen, dan gaan ze na verloop van tijd uit de inflatiecijfers. Dat heet het basiseffect. Het is anders als mensen denken dat die eenmalige stijging zich gaat herhalen. Dat er dus aanhoudende krapte zijn bijvoorbeeld in de goederenmarkten. Dat er dus nog altijd problemen zijn met de aanvoer van producten, waardoor er veel mensen producten willen waarvan er te weinig beschikbaar zijn. Dus als het in de psychologie gaat zitten van mensen, dan gaan ze daar rekening mee houden bij hun onderhandeling voor hun loon, maar ook bedrijven gaan daar op hun beurt mee rekening houden voor het bepalen van hun kosten. Wat verwachten ze dat het zal zijn? Ze gaan dat ook al doorrekenen. En dat heeft een hele cascade-effect door de economie. Dat leidt ook tot veel vervelende problemen, want het heet dan menu costs, waarbij bedrijven moeten constant hun prijzen aanpassen. Beeld je in dat je een kroeg hebt en opeens moet je weer alle menukaarten laten vervangen van wat een tosti kost en een biertje. En de week erna moet je dat weer doen. Het is een belachelijk voorbeeld, maar het geeft een beetje aan hoe je, als je bij een bedrijf werkt en je moet proberen alle stromen in kaart te brengen van wat je koopt, wat je verkoopt, wat allemaal kost. En je moet dat allemaal gaan doorrekenen en veranderen. Dat zijn allemaal vervelende kosten.
Dus er komen nog ook nog een soort extra kosten bij. En het belangrijkste wat je dus staat te doen als president van de centrale bank is uitstralen. Wij gaan die inflatie de kop indrukken, mensen. Dus u hoeft er geen rekening mee te houden. En Paul Volcker deed dat volgens mij door de rente met 20% te verhogen. Dat was toch veel radicaler nog dan nu?
Zeker, zeker. Paul Volcker had eigenlijk een hele andere benadering dan traditioneel gangbaar is. Dus vergelijk het met een cocktailbar. Dus in een normale cocktailbar ga je binnen. Ze hebben een mojito op de kaart staan. En er staat een prijs naast. En dan zal daaruit blijken hoeveel mensen een mojito willen kopen. Paul Volcker draaide dat om en zei, je gaat naar een cocktailbar. Zij hebben 100 mojito's. En afhankelijk van wie het meest voor betaalt, die krijgt die. Mm-hmm. Dus in plaats van naar het renteniveau te kijken, keken naar hoeveel geld wij in omloop hebben en welke rente past daarbij. En dat leidde ertoe dat eigenlijk die rente, zoals je zei, naar 21,5% is gestegen voor die inflatie effectief gebroken werd. Maar de prijs die daarvoor betaald werd, was wel enorm. Miljoenen Amerikanen hebben een baan verloren. Er was veel protest. Dat leidt politiek tot een hele moeilijke situatie. Het betekende ook dat Volcker in ramkoers kwam met Ronald Reagan. Want Reagan die had ook heel graag een economie, ondanks zijn imago, met begrotingstekorten. En de Fed die moest dat maar allemaal gaan financieren door die overheidsschulden op te kopen. En Volcker die zei, ik doe dat niet meer. Ik hou ermee op. Wat opmerkelijk is voor Reagan, want die had dan die beruchte uitspraken dat de overheid is als een baby. Heel veel honger aan de ene kant en geen gevoel voor verantwoordelijkheid aan de andere kant. Maar in de praktijk was hij wel zo'n baby. En Volcker die weigerde daarmee te gaan. Nou, dat leidt tot heel veel politieke spanningen. Maar dat is iets waar Powell op dit moment nog niet moet voor vrezen, want die Amerikaanse economie die doet het al bij al nog vrij goed. Met een groei van rond de 2%, een historisch laag werkloosheid van onder de 4%. Wat wel anders is, is dat Powell nu heeft laten verstaan dat een recessie, waarvan ze nog altijd denken dat die niet zal gebeuren, moet hij ook zeggen, want je wil niet dat het een self-fulfilling prophecy wordt, maar dat als er een recessie komt, ze dat ook niet gaan proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Ze zien het ook echt duidelijk als een probleem dat je moet oplossen met een ander probleem. Dus je moet die inflatie echt onder de knie krijgen en als je daardoor de economie in een recessie duwt, so be it.
Ja. En dat is dus voor het eerst in jaren dat ze zo redeneren. Want tot nu toe waren ze altijd heel erg gericht om de groei overeind te houden in Amerika.
Ook omdat ze dachten, net als in Europa, dat die inflatie snel voorbij zou gaan. Als die bottlenecks gingen verdwijnen die ontstaan zijn door de coronacrisis. En als die energieprijzen die zijn gestegen door Oekraïne, de oorlog daar, als die terugvallen. Maar van geen van beide is eigenlijk sprake, omdat in China zijn er heel veel lockdowns en dat weegt toch echt op de aanvoer van grondstoffen naar de Verenigde Staten. Die oorlog in Oekraïne gaat duidelijk niet beter worden op korte termijn. Dus ze moeten met een structureel probleem ook naar een structurele oplossing gaan.
Ja, we zagen vanmorgen op een foto dat er toen ook al tractoren, of boeren met tractoren uit protest oprukten naar het gebouw van de Fed. Maar dat was omdat zij werden geconfronteerd met een recessie. Of
ineens met de vraaguitval. Er waren geen mensen meer die nog bereid waren om een nieuwe woning te bouwen. Er waren dan ook de anekdotes van autoverkopers die de sleutels opstuurden van de onverkochte wagens, omdat ze zeiden wij kunnen er niks meer mee. En in die zin zie je nu echt wel voortekenen van een recessie, want in de Verenigde Staten zijn het aantal bouwvergunningen en nieuw te bouwen woningen in mei met 14% gedaald. Wat veel sterker was dan economen hadden voorspeld. En je ziet ook dat de gemiddelde rente op een 30-jarig Amerikaans woonkrediet, dat gestegen is naar 5,8%, het hoogste peil sinds 2008. En als die bouwsector valt, en als die bouwsector achteruit kachelt, dat vertaalt zich door in de rest van de economie.
Zijn we nu, want Paul Volcker werd opgevolgd door Alan Greenspan natuurlijk in 1987. En die was van de monetaire verruiming, kort samengevat. We gingen periodes van lage rentes in, volgens mij ook lage inflatie. Nou, dat hing samen natuurlijk dat China steeds meer goederen ging leveren, wat een prijsdrukkend effect had, maar allerlei redenen. Zie jij ook dat er nu eigenlijk voor het eerst sinds Volcker dat we weer in deze situatie zitten? Of hebben tussentijds vaker centrale banken nog wel aan de noodrem moeten trekken omdat de inflatie uit de hand liep?
Wel, ze hebben aan de rem getrokken na 2000 en 2001, toen de economie het wat beter begon. Toen hebben ze geleidelijk de rente opgetrokken, maar niet op een heel krachtige manier. Het zegt genoeg dat de renteverhoging die deze week in de VS is besloten van 75 basispunten, dat die niet met die grote omvang is gestegen sinds 1994. Hè. Ja. Dus de standaard renteverhoging en verlaging de afgelopen twee decennia was eigenlijk met 25 basispunten. Dus door nu die extra hoge verhoging door te voeren, willen ze echt laten zien, jongens, er moet iets veranderen.
Hey, en dan gaan we naar Europa. Het lijkt bijna wel als Christine Lagarde een omgekeerd probleem heeft, want die heeft ook een hoge inflatie. Maar deze week moest een spoedberaad bijeenroepen, omdat er misschien nog wel een urgenter probleem is, namelijk weer snel oplopende rentes in Zuid-Europa. Dus zij moet nog steeds inflatie bestrijden, maar ze moet ook zorgen dat de rente, dat is dan vooral op lange termijn leningen, niet te snel oploopt. Is dat niet in tegenstelling met elkaar?
Zeker, dat is als een tang op een varken. Je kan het eigenlijk vergelijken met de beeldspraak dat de ECB probeert het water te koken, maar niet de spaghetti die erin zit. Dus ze proberen de rente voor de hele eurozone te verhogen om die economie af te remmen, om te proberen die inflatie onder controle te krijgen. Maar die Italiaanse schulden moet wel nog altijd betaalbaar zijn. Maar die rente op Italiaanse schulden beweegt natuurlijk ook mee met de verwachte rente naar de toekomst toe. Dus ze proberen die tegelijkertijd de kop in te drukken om in de komende maanden de rente te kunnen optrekken voor de volledige economie. En het was deze week een heel vreemde vergadering, want amper een week ervoor hadden ze een reguliere vergadering, zoals ze om de 6 weken doen, en daar had ze verteld wat de ECB had besloten, en dan is het normaal gezien 6 weken wachten, en nu was het amper 6 dagen. En dat had er alles mee te maken dat ze de week ervoor echt kansen had laten liggen. Ze had heel hard in het midden gelaten wat de ECB ging doen als die rentes gingen oplopen in Zuid-Europa. Wat een hele evidente vraag was toen ze die kregen, maar ze bleef een beetje hangen in het, we hebben instrumenten en we gaan dat bekijken en het is eigenlijk nog niet zozeer aan de orde, maar fragmentatie in de eurozone, dat is wel een bekommernis. Ja. Wat je dan krijgt is dat financiële markten en beleggers gaan testen van wat bedoel je daar nu eigenlijk mee? Staan jullie nu pal achter die euro of niet? En daarom moesten ze dus woensdag een soort spoedberaad inlassen om aan te geven van wij gaan toch maken dat die rentes in Zuid-Europa betaalbaar blijven. En ik zeg dat het alles zegt dat de directeur van de Banca d'Italia, Ignazio Visco, deze week zei dat er geen paniek zat achter die spoedvergadering. En Pieter, je weet ook als journalist, in dat geval weet je 100% zeker dat er wel degelijk paniek was.
Ja.
Want die renteverschillen waren zo opgelopen. Die Italiaanse 10-jaarsrente lag 240 basispunten boven die van Duitsland. Terwijl Visco zelf zegt van ik vind 250 echt het maximale dat mag. Ja, dan spreek je wel over paniek.
Maar nog even vorige week, toen zei Lagarde, zei we gaan de rente verhogen, maar ze zei ook, we gaan de monetaire financiering afbouwen, toch, van staatsschulden. Ja. En eigenlijk zegt ze nu weer, we gaan ermee door en we gaan misschien wel uitbreiden bij Zuid-Europese landen. Dus we gaan nog steeds geld drukken om die schulden op te kopen, toch, als ik het kort samenvat?
Zo vat je het goed samen, ja.
Maar goed, het is mij nog nooit gelukt om water te koken zonder de spaghetti. Dus waar gaat dit in uitmonden? Je kan niet allebei.
Wel, idealiter lukt het, hè? Weet je, de kwadratuur van de cirkel. Als je overtuigingskracht dat je met dat instrument je doel kan bereiken zo groot is dat je het nooit moet inzetten.
Oké, dus dat is weer dat je eigenlijk ook weer verwachtingsmanagement gewoon uitstralen dat je die hoge rente gaat bestrijden als het moet. Maar je hoopt dat dan die speculanten gewoon weer terug in hun hok gaan, zodat je het niet hoeft in te zetten.
Zoals gebeurd is in 2012 met Mario Draghi zijn belofte to do whatever it takes om die eurozone intact te houden. Er kwam een bazooka op tafel liggen met de naam OMT. En die zou dan even al die speculanten aan gort schieten. En gewoon het feit dat het instrument op tafel lag, maakte dat hij het niet nodig had. Hey, dus ja. Show me the money, maar je moet het nooit op tafel leggen. Je vecht niet tegen een centrale bank die bij wijze van spreken 50 geldpersen tegelijk kan laten draaien.
Hey, en die manier van denken van Paul Volcker, hè, dat je gewoon zegt, ik wil gewoon zoveel geld in de economie, want dat is gezond en dan kan ik de inflatie terugbrengen. Is die achterhaald of zou je die nu opnieuw toe kunnen passen? Dat je gewoon als ECB zegt, luister, we moeten zoveel geld terughalen uit de economie. We willen de rente zodanig vaststellen dat er nog maar zoveel geleend wordt. Is die hele manier van denken... Bestaat die nog of is daarmee afgerekend in de loop van
de tijd?
De link
is er nog altijd. Hè? Zoals Milton Friedman ooit zei, inflatie is altijd overal een monetair fenomeen. Je kan niet zeggen dat de geldhoeveelheid geen gevolgen heeft voor de inflatie. En dat beseft de ECB ook. Want bij dat nieuwe programma dat ze dus in de stijgers gaan zetten, hebben ze nu al gezegd dat ze die aankopen die ze zullen doen gaan steriliseren. Okay. Dus met andere woorden, als Italiaanse staatsobligaties kopen om op die manier de rente omlaag te krijgen, dan gaan ze, wat ze al in portefeuille hebben, een deel daarvan verkopen. En wat gaat dat vooral zijn? Duitse obligaties. En dan krijg je de situatie dat dus die balans misschien wel gelijk blijft, maar de samenstelling verandert en je gaat steeds meer perifeer staatspapier krijgen, wat politiek heel gevoelig ligt. Dus die discussie die is zeker niet weg.
Maar wacht even, dit is interessant. Want dan zeggen ze, dus, we gaan meer Italiaans schuldpapier kopen, waardoor de Italiaanse rente omlaag gaat. We gaan Duits schuldpapier en misschien ook wel Nederlands schuldpapier gaan we verkopen, waardoor de rente daar eigenlijk omhoog gaat. Waardoor misschien die rentes naar elkaar toe trekken. En dan eindigen we ermee dat alle landen in Europa dezelfde rente betalen. Ongeacht wat je staatsschuld is. Ongeacht of je je financiën op orde hebt. Dus dan is er ook geen enkele prikkel meer. Ja, ik probeer een beetje door te denken om je financiën op orde te krijgen. Want er is altijd de ECB die ervoor zorgt dat jouw rente op het niveau van Duitsland zit. Al zal er misschien altijd wel verschil zijn. Moet Duitsland zich dan geen grote zorgen gaan maken? Gaat Duitsland dit accepteren? Dat zij moeten eigenlijk een hogere rente gaan betalen relatief om Italië te helpen, toch? Dat is kort gezegd...
Het is een uber terechte vraag. Ik weet niet of dat koopgeweld van de ECB, de spreads, de renteverschillen helemaal zou dicht krijgen. Ik denk dat er nog altijd wel een soort risicopremie zal intact blijven om geld te lenen aan landen met hogere overheidsschulden. Maar je ziet van hier dat er rechtszaken gaan komen, alweer nieuwe rechtszaken bij het Duits grondwettelijk hof, het Bundesverfassungsgericht. En daar in het verleden zijn er al meerdere rechtszaken gevoerd en die gingen er dan over dat de ECB met de opkoopprogramma's die ze in 2015 zijn gestart, eigenlijk al te veel zich mengden in de markten voor staatspapier. Mm-hmm. En de ECB zei toen altijd van ja, maar we doen dat, we kopen eigenlijk dat staatspapier om geld in die economie te pompen, om de economie aan te jagen. En op die manier zal het leiden tot meer inflatie. Want toen was er sprake van het tegenovergestelde probleem, een chronisch lage inflatie.
Ja.
En toen vonden ze in Duitsland al van, ja, maar doel heiligt niet deze middelen. Ja. Dit gaat te ver. En toen had het Duits Constitutioneel Hof gevraagd aan de rechters van het Europees Hof van Justitie, ja, vinden jullie dat het eigenlijk wel kan? Is het geen overtreding van het Europees Verdrag, de monetaire financiering? En toen hadden de rechters in Luxemburg gezegd van, nee, wij vinden eigenlijk dat het argument van de ECB, dat het past in haar mandaat van het nastreven van prijsstabiliteit, dus voor ons kan het. Waarop de Duitse rechters zeiden van, wij vinden dit niet goed geargumenteerd, dit is objectief willekeurig, wat leidt tot een enorme crisis, want welke rechtshof had nu gelijk? Uiteindelijk is dat er allemaal wel zonder met koelen en blazen wat in orde gekomen. Maar dit is een hele andere situatie, want toen kon de ECB nog zeggen, we doen
het bij iedereen.
We kopen op omdat we de inflatie omhoog willen krijgen.
Ja.
Terwijl nu gaan ze kopen terwijl de inflatie al te hoog is.
Ja.
Dus eigenlijk zouden ze nu het tegenovergestelde moeten doen.
Ja. Dus wat, dat argument geldt niet meer.
Wat wordt straks het argument?
Ja. Ja, er is geen argument, toch?
Wel, de ECB kan altijd teruggrijpen naar het argument om te zeggen dat ze proberen met hun rentebeleid de hele economie in de eurozone te beïnvloeden. En ja, als een nieuwe eurocrisis die in de weg staat, dan lukt dat niet.
Nee.
De ECB kan ook altijd argumenteren dat er een probleem is met het monetaire transmissiekanaal. Dat is echt een soort technocratische uitdrukking om te zeggen, beleid dat wij vinden dat past bij een land, dat moet ook daar zijn neerslag vinden. Ja. En als zij zeggen, de speculatie van beleggers die maakt dat de rentes die overheden moeten betalen op hun schuld onredelijk zijn, wat eigenlijk burgers dupeert in die landen die de pech hebben om met die overheden te zitten opgescheept, ja. Dat zij niet meer het profijt van ons beleid krijgen.
Dus er valt alweer een redenering op te tuigen. Hey, verwacht jij nou, de Fed heeft uiteindelijk die inflatiecijfers gezien en besloten, we moeten echt een radicale stap zetten. Hè? De grootste renteverhoging sinds begin jaren 90. Nou, de ECB heeft zijn plan bekendgemaakt. Eerst nog even de monetaire steun afbouwen en dan volgens mij eind deze zomer de rente omhoog met een klein stapje. Is te verwachten dat de ECB ook, net als de Fed, tussentijds zegt van ja, maar nu de inflatiecijfers die we nu zien, die rechtvaardigen wel een veel drastischer maatregel. Kunnen wij ook een drastische renteverhoging verwachten?
Wel, de volgende renteverhoging, de eerste na 101 vergaderingen waarin de ECB nooit de rente verhoogd heeft, dus in juli, die zou met 25 basispunten zijn. En Lagarde had in die persconferentie gesignaleerd dat er dan in september misschien wel 50 basispunten zouden kunnen bijkomen. Maar als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen, zou het niet zo heel vreemd zijn dat ze bij die vergadering in juli beslissen, misschien moeten we toch nu al 50 basispunten
erop gooien.
Ja. En een beetje om de marktverwachtingen te veranderen. Ja. Dat je niet hebt dat de staart kwispelt met de hond, maar dat je zegt, wij nemen het narratief. Wij volgen niet wat de markten per se verwachten dat we doen, want die markten zijn ook een beetje gekweekt ondertussen door de ECB om te denken van, ze zijn heel voorzichtig, want ze mogen die eurolanden in het zuiden van Europa niet in de problemen brengen. Ja. Maar dat de ECB duidelijk maakt van, wij hebben nu die bazooka op tafel gelegd, waarmee we die landen kunnen helpen indien nodig. En dat heeft ons een beetje bevrijd van het juk om niet te kunnen doorpakken, ja. Omdat we die landen niet in de problemen wilden brengen.
Ja, en wat denken de markten nu? Want deze week zijn de koersen weer fors gedaald. Is dat uit recessieangst of is de angst voor inflatie nog steeds groter? Waar zitten de markten in hun denken? Wat is hun grootste angst van de gemiddelde belegger?
Ik denk dat die angst één en dezelfde is voor inflatie en voor recessie. Er gaat een recessie komen, al dan niet. Want je weet, Paul Samuelson zei ooit, economen hebben 9 van de laatste 5 recessies voorspeld. Dus ja. Ik ga hier ook niet proberen betogen dat er wel of niet een recessie komt. Maar de financiële markten gaan ervan uit dat het in elk geval een stuk minder wordt economisch. Ja. En dat heeft te maken met die inflatie. Inflatie maakt ook dat de koopkracht van mensen daalt doordat geld naar het buitenland stroomt. Dus het is niet alsof we met die inflatie het geld in onze eigen economie beginnen rondpompen en dat hier alleen maar bedrijven zijn die de prijzen verhogen. En dat gaat dan ten koste van de koopkracht van de consumenten hier. Dan kan je nog zeggen van het komt bij die bedrijven terecht en die kunnen misschien uitkeren aan hun aandeelhouders of misschien wel hun personeel loonsopslag geven. Een groot deel ervan vertrekt gewoon naar het buitenland omdat die energiekosten zijn gestegen.
Ja, oké. En dat is gewoon verlies.
Ja.
Oké, nou, recessies voorspellen doen we dus niet. Sowieso, economische voorspellingen doen we nooit hier. Maar we analyseren alleen en dat kan je heel helder en goed. Dankjewel, Daan. En als het zo druk blijft op de financiële markten en bij de centrale banken, dan zit je hier misschien volgende week alweer. Nou, en u moet allemaal nog steeds popcorn aanschaffen en het proberen te volgen. Want het is, ook al is het heel ingewikkeld met wat noem je nou, een monetair transmissiekanaal?
Ja.
Nou ja, er zijn heel veel termen die over tafel vliegen die misschien te ingewikkeld zijn voor de gemiddelde luisteraar. Maar niettemin is het van groot belang voor de toekomst wat er allemaal gebeurt. Dus we moeten het daar veel over hebben. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan zit Shaila Sitalsing hier om de presentatie te doen. Ze zal waarschijnlijk spreken met Mark Papercorn, onze correspondent in Brussel, over de toetreding tot de EU, of althans, het gaat nog wel even duren, van Oekraïne, Moldavië en misschien zelfs Georgië. Graag tot dan.